We lezen dus Matthäus 18 vers 8 tot 18, 1 Korinthe 6 vers 9 tot 11.
Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht. Want ik zeg u lieden dat een engel in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens onderschapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen één gaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleine verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeggen de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. In Korinthe 6, vanaf vers 9. Of weet gij niet dan dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaars, nog dronkaars, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beherven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door den Geest onze Gods.
Van de Heilige Schrift gemeente is gegrond het onderwijs dat de opstellers van het avondmaalsformulier hebben neergelegd in het onderwijzende gedeelte van dat formulier. En waarna wij ook in deze dienst van nabetrachting willen luisteren. U vindt die nog steeds in het voorbereidingsgedeelte, maar dat ook duidelijk stof biedt voor de nabetrachting. We hebben de drie punten van het zelfonderzoek gehad. De samenvatting daarvan hebben we de vorige week bij de voorbereiding gezien. En we zijn nu toegekomen aan de zin die begint met daarentegen. Een zin die uitloopt op die zondelijst die in dit formulier wordt genoemd en die vanavond niet onze aandacht nog vraagt. Dus daarentegen, zegt het formulier, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Gemeente des Heren, tot diep in de vorige eeuw kon het je overkomen dat je in Amerika langs een kerk kwam waarop een bordje stond aangeplakt met daarop met vette woorden verboden toegang voor zwarten. Inmiddels is er in dat opzicht wel wat veranderd. Al betekent dat nog niet dat de harten zozeer veranderd zijn. Dat hebt u in de afgelopen weken in het nieuws nog kunnen horen. Over die schietpartij in New York. En toen waren die kerken er nogal wat. En het verhaal gaat dat op een gegeven ogenblik tegen de muur van een van die kerken een zwarte broeder stond. Die hartstochtelijk huilde. En terwijl hij daar zo stond, geleund tegen die muur met dat intense verdriet, zag hij ineens de Heere Jezus naar zich toe komen. De Heere Jezus die zei, zwarte man, waarom huil je? En hij zei, ik heb geprobeerd om daar binnen te komen in die kerk, want ik wilde zo graag met die mensen samen het evangelie horen. Maar ik werd eruit gestuurd. Ik mag daar niet naar binnen. Toen zei de Heere Jezus, daar moet je maar niet om huilen. Ik probeer al zo lang in die kerk binnen te komen, maar ze laten mij ook niet toe. Of het verhaal historisch is, gemeente, dat laat ik maar voor wat het is. Het heeft in elk geval wel een hele diepe strekking, namelijk deze. Wanneer er op een kerk staat verboden toegang voor wat voor soort van mensen dan ook, dan kunt u erop rekenen dat u in die kerk de Heere Jezus Christus ook niet zult vinden. Bij de Heere Jezus is immers iedereen welkom. Deze ontvangt zondaars. Dat is wel een schampere opmerking van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zeggen, moet je nou toch eens zien? Maar voor hem is het zijn eer. Zondaren. Ze zijn bij hem en in zijn huis welkom. En degenen die in dat huis wonen, die laten dat merken ook. Aan een gast die de kerk binnenkomt en aan een vreemdeling die per ongeluk zo een keer binnenkomt wandelen. Ook al ziet hij er wat anders uit dan dat we dat gewoon zijn. Ook al heeft hij een andere huidskleur dan die we gewoon zijn. Dan raken we in dat opzicht in Nederland langzamerhand wel aan wat dingen gewend, denk ik toch. Maar ze vinden ze welkom, omdat die mensen in Gods huis, als het goed is, weten. Die ander, hoe die er dan ook uitziet en wat het ook voor mens is, die heeft een ziel voor de eeuwigheid, net als ik. En ik kan niet sterven zoals hij geboren is, net als ik. Hij zal ook een borg moeten krijgen voor zijn schuld, net als ik. Op een kerkdeurgemeente past geen bordje verboden toegang. Dat zou volkomen in strijd zijn met het evangelie en met de ruime nodiging die we in de schriften zelf tegenkomen. Wend u naar mij toe en word behouden, alle gij einden der aarde. En u voelt wel aan, daar wordt immers niemand van buiten gesloten. Bij de avondmaalstafel staat dat bordje wel. Als kerken van de reformatie kennen wij een open kerkdeur. Iedereen is van harte welkom. We nodigen, kom ga met ons en doe als wij. Bij de avondmaalstafel is er geen open deur voor iedereen. Die tafel is alleen voor zijn gelovigen. U zult bij de kerkdeur nooit een paar ouderlingen tegenkomen die daar kijken, mag je erin of mag je er niet in. U ziet ze bij de avondmaalstafel wel staan. Die toegang moet verleend worden. Die toegang kan ook gesloten worden. Er worden sleutels gehanteerd als het avondmaal wordt bediend. En dat is die ernstige boodschap die vanuit het formulier onze aandacht vraagt in dit uur van nabetrachting op de bediening van het heilig avondmaal. Wij horen dan vanuit de schrift zoals de kerken van de reformatie die hebben verstaan. Aan het avondmaal is geen plaats. Ten eerste voor mensen die zichzelf onthouden moeten. Ten tweede voor mensen die door de kerk afgehouden worden. Aan het avondmaal is geen plaats. voor mensen die zichzelf onthouden moeten. En in de tweede plaats voor mensen die door de kerk afgehouden worden. Het is een vreemd en hardnekkig misverstand, gemeente, dat blijkbaar nooit helemaal de wereld uit te krijgen is. Dat kerkmensen per definitie ook gelovigen zouden zijn die ten hemel ingaan en koninkrijken zullen erven. Alsof het al voldoende is wanneer je maar lid bent van de kerk en je loopt een beetje keurig in het paadje mee om dan te geloven dat het allemaal met jou wel goed zal komen. Dat is een hele onbijbelse gedachte, gemeente. In het Oude Testament hoort u al spreken over twee wegen. Denk maar aan de inzet van het psalmboek, psalm 1. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Twee wegen. In het Nieuwe Testament spreekt de Heere Jezus Christus zelf over de brede weg en over de smalle weg. En ik weet wel, die plaat die op zichzelf best heel mooi is en waar je wat van kan leren, die kan je ook op het verkeerde been zetten, doordat je denkt, als je maar in de kerk zit en als je maar naar de zondagschool gaat en nog zo'n paar dingen, dan ben je toch wel aardig op de smalle weg. Ik hoorde deze week de uitdrukking: je kunt ook aan de rechterkant van de brede weg lopen en toch verloren gaan. Maar het is een feit, daar is een brede weg en daar is een smalle weg. Er zijn in de kerk twee soorten mensen, zegt de Heere Jezus. Er zijn wijzen en er zijn dwazen. En vandaar dat de Heere Jezus ook tegen zijn discipelen heeft gezegd dat hij hen, nadat hij ten hemel gevaren is, de sleutels van het koninkrijk der hemelen toevertrouwd, omdat ze in het midden van de gemeente geroepen worden de poorten van het koninkrijk der hemelen te ontsluiten. Dat gaat altijd voorop, let u daar alstublieft wel op, maar ook die poorten van het koninkrijk der hemelen zo nodig toe te sluiten. En zo lezen we het ook in het avondmaalsformulier. De vorige keer in de dienst van voorbereiding hebben we geluisterd naar die prachtige zin waar een geweldige opening en een geweldige ruimte in ligt. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. Dat was de positieve kant. Nu begint onze zin van vanavond met het woord daarentegen. En daardoor wordt het duidelijk, gemeente, dat de scheidslijn tussen de brede en de smalle weg, de scheidslijn tussen de wijzen en de dwazen, die loopt niet voor de kerkdeur langs, maar die loopt dwars door de gemeente heen. En tot nog toe hebben we geluisterd naar de positieve kant van dat alles, gemeente. Naar de weg om tot onze troost des Heren avondmaal te mogen houden. En die weg die is ons getekend in de kennis van de drie stukken, zoals de catechismus ons die ook noemt. Ellende, verlossing en dankbaarheid en mishagen aan onszelf vanwege onze zonde. Het geloof in de gewisse belofte van God en de hartelijke begeerte om in waarachtige dankbaarheid tegen God de Heren te leven en in oprechte liefde en eenigheid met de naaste. En de oproep die klonk om onszelf te toetsen, en die dus in feite ook al iets van een scheidslijn inhield, die was boordevol van ruimte en boordevol van gunning. Komt, want alle dingen zijn gereed. Ze hebben dat vanmorgen ook mogen zien. Ze hebben dat vanmorgen mogen horen. Zo hebt u dat, als het goed is, ook mogen proeven en smaken. Alle dingen zijn gereed. Een volkomen zaligmaker voor mensen met pure lege handen. Maar eerlijkheidshalve moet dan nu ook de andere kant aan de orde komen. En die andere kant begint dan met dat ene woord daarentegen. En als u er goed naar luistert, gemeente, dan hoort u daar een hele sterke uitdrukking in. Het is niet zo dat nu de opstellers van ons avondmaalsformulier op uiteen hebben gezet voor wie de Heere zijn maaltijd aanricht, dat ze zeggen, daarnaast is er ook nog een andere mogelijkheid. Er is deze mogelijkheid en er is die mogelijkheid. Nee, daarentegen. Dat wil zeggen, wat er nu komt, dat staat lijnrecht tegenover het vorige. Er zijn maar twee kanten. Of je wordt aangenomen, of je wordt verworpen. De deur die zwaait voor je open. En je mag zeggen, ik zie een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen en die poort staat open, ook voor mij. Of je ontdekt, de deur is gesloten. En dat laatste, dat is een hele aangrijpende zaak, gemeente. Het slot van het gedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt en deze nabetrachtingsdienst is niet voor misverstand vatbaar. Wie zich van de tafel des Heren moet onthouden, die heeft geen deel in het Rijk van Christus. U hoort wel goed wat ik zeg, hè? Want ik merk dat er een merkwaardig misverstand in onze gemeente is al sinds jaar en dag. Alsof ik zou zeggen dat als iemand geen avondmaal viert, dan kan hij ook niet in de hemel komen. Gemeente, 14 dagen geleden preekte ik over dit gedeelte in de beide andere delen van onze gemeente. Dat was op 19 november, dat was de datum waarop het 50 jaar geleden was dat mijn vader overleed. Dat heeft me rond die dag geweldig bezig gehouden, al 50 jaar. Mijn vader heeft één keer in zijn leven een avondmaal gevierd. Eigenlijk onder de druk van ouderlingen die het heel goed bedoelden, maar die hem als het ware naar het avondmaal toeduwden, terwijl hij er geestelijk niet aan toe was. Er was een rem, er was een angst in zijn leven. Maar op zijn ziekbed dat zijn sterrenbed werd, heeft de Heere zo tot hem gesproken en zo in hem gewerkt. Dat er voor mij geen enkele twijfel aan is. Dat heb ik ook zelf uit zijn eigen mond mogen horen, dat hij nu al 50 jaar lang aan mag zitten aan het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Er zullen er daar zitten tot hun eigen verwondering, die er hier nooit toe durfden te komen. Dat wil ik vanavond toch een keer heel nadrukkelijk vooropstellen, gemeente. Om op die manier een misverstand dat altijd weer lijkt te leven onder ons uit de weg te ruimen. Maar, u hoort het hopelijk goed. Ieder die zichzelf moet onthouden. Er zijn er onder ons, gemeente, en daar ben ik diep van overtuigd in al die jaren dat ik sommigen heb leren kennen, die zich daarin vergissen. En dat kan te maken hebben met je achtergrond, en dat kan te maken hebben met al de bepaalde visie op het avondmaal, en dat kan te maken hebben met een bepaalde theologie die je met de paplepel is ingegoten. Van hen zeg ik niet dat ze zich moeten onthouden. Maar wie terecht afblijft, gemeente, wie vandaag zijn plaats aan de tafel moest leeglaten, daarvan zegt het formulier in dat gedeelte dat vanavond onze aandacht vraagt, die heeft geen deel in het Rijk van Christus. Die heeft geen deel aan het eeuwige leven. Die blijft in de dood, tenzij de Heere hem of haar genadig bekeert. En daarom, gemeente, is het zaak om in deze nabetrachtingsdienst heel goed te luisteren en je af te vragen, hoor ik misschien mijn naam noemen, en dan niet te denken, het is de dominee maar die wat zegt, maar u dan te realiseren dat het de stem van de Heere is, die ook vanavond verzekert dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar dat hij daarin lust heeft, dat de goddeloze zich bekeert en leeft, en die daarom roept tot bekering, zelfs een verstokte, een verharde de zondaar, een die in zijn eigen gerechtigheid dreigt op en onder te gaan. Hij zegt het vanavond, och, of ge nog heden bekende, wat tot uw vrede dient, En allereerst gaat het dan vanavond, gemeente, over die mensen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen. Wie zijn dat? Nou, het zal duidelijk zijn, gemeente, dat het hier over kerkmensen gaat. En het zal ook duidelijk zijn, gemeente, dat het hier over belijdende leden gaat. Dat wil zeggen leden die van de kerkenraad een recht hebben gekregen om naar het avondmaal te komen. Het zijn over het algemeen ook hele keurige kerkgangers. Mensen op wie uiterlijk niks aan te merken is. Het gaat immers om hun hart. Die dit getuigenis in hun harten niet gevoelt. En over dat binnenste van het hart, gemeente. Daarover oordeelt de kerk immers niet. Er is niemand die daarover oordeelt dan de Heer. Zo staat dat ook in onze indrukwekkende belijdenisgeschriften, gemeente. De kerk gaat af op wat de mond belijdt, in zoverre het leven dat niet tegenspreekt. Het is goed ons dat te realiseren, gemeente. Je moet maar niet te gauw zeggen. Ik heb die en die ook aan het avondmaal zien gaan. Volgens mij hoort hij er niet aan. Dan moet je heel erg voor oppassen. Over het binnenste van het hart. Oordeelt de Heer. Niet wij. Maar weet u, het geldt wel voor een ieder van ons heel persoonlijk. Dat we voor Gods aangezicht moeten zeggen, hoe is het met ons hart gesteld? Ontbreekt daar dit getuigenis? Wat wordt ermee bedoeld? Wat ermee bedoeld dat je gevoelig geraakt wordt door een voorbereiding spreekt, zodat je daarin vrijmoedigheid vindt om de volgende keer avondmaal te vieren? Wordt daarmee bedoeld dat in de week van voorbereiding er een bepaalde tekst is die in je gedachten telkens weer terugkomt en die je een opening biedt, een psalmregel aan het begin van de avondmaalsdienst die je als het ware over de streep haalt? Die mensen zijn er. Ze zijn er ook onder ons. De ene keer komen ze aan het avondmaal. En als je vraagt waarom kwam je nou? Dan zeggen ze, ik had er wat voor. In die preek, in die tekst, in die psalmregel. En de volgende keer laten ze aan de tafel hun plaats leeg. En als je vraagt, waarom kwam je nu niet? Dan zeggen ze, ik had er niks voor. Nou, laat het duidelijk zijn, gemeente, dat dat in elk geval niet bedoeld wordt. Met dat zinnetje dat hier staat over het getuigenis dat je in je hart gevoelt. Waarom niet? Omdat het avondmaal is ingesteld als een spijze voor de gelovigen. Dat komt verderop in dit formulier nog een keer tegen, gemeente. Kijk, en dat geloof, gemeente, dat echte geloof dat de Heilige Geest werkt in je hart, daar kent ze op en neer gaan. De stand van het geloof kan de ene dag heel anders zijn dan de andere. U begrijpt wat ik daarmee bedoel. De stand van het geloof, dat wil zeggen hoe het er op dat moment bij staat. Maar een duidelijk voorbeeld uit de Bijbel te noemen. Thomas was een echte gelovige. Hij wilde liever met de Heere Jezus sterven dan zonder de Heere Jezus leven. Maar toen het Pasen was, toen geloofde dat geloof van Thomas niet. Was hij toen een ongelovige geworden? Nee, gemeente, want als de Heilige Geest het geloof in je hart heeft gewerkt, dan blijft dat er. Maar dat geloof, dat functioneerde niet. Kijk, dat kan zijn. En dan kan het inderdaad ook des te moeilijker zijn om aan het avondmaal te komen. Wanneer inderdaad dat geloof niet functioneert. Wanneer dat geloof botst op de realiteit van het leven, op welke manier dan ook. Maar als de Heilige Geest één keer het geloof in je hart gewerkt heeft, gemeente, dan blijft het daar. Gelukkig wel, dat is juist het verschil. Tussen de reformatie en de remonstranten. Als het geloof iets van mezelf is, gemeente, kan ik het ook weer kwijtraken. En het geloof dat uit God is, dat raak ik nooit meer kwijt. Want God doet geen halfwerk. God voleindigt het. En dat geloof dat uit God is, dat heeft zijn voeding nodig. En vandaar als iemand één keer aan het avondmaal mag, dan mag je er ook altijd aan. En als er wat in de weg staat, dan zul je moeten zorgen dat het uit de weg komt. Maar wat betekent dat dan, gemeente, dat zinnetje, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen? Wel, als je het avondmaalsformulier goed leest, dan ontdek je dat die woorden dit getuigenis terugslaan op die drie punten van de zelfbeproeving waarover het in het begin van het formulier gaat. Dat mishagen in jezelf, dat geloof in Gods gewisse belofte, die begeerte tot waarachtige dankbaarheid. De vraag is, wat zegt uw hart daar nou op? Vandaar dat het ook echt zoveel is voor de nabetrachting, ook voor degene die wel avondmaal vierde. Wat zegt uw hart daar nou op? Als u nou nog eens even terugkijkt, is daar inderdaad bij ons dat mishagen, die echte afkeer van de zonde? Is er inderdaad dat vertrouwen waardoor je God voor waarachtig houdt en zijn beloften als betrouwbaar ziet? Namelijk dat hij ons de zonde wil vergeven, zoals de tekst van vanmorgen daar ook over sprak. En is er inderdaad dat hartelijke voornemen om voor het aangezicht van de Heere te leven in oprechte liefde en enigheid met de naaste? Of is dat allemaal er niet? Moet ik proberen het nog wat concreter te maken, gemeente? Zullen we dan nog eens één keer die drie punten zo wat langslopen? Allereerst dat je zelf mishagen vanwege jouw zonde. Dat is het volkomen duidelijk, gemeente. Dan gaat het niet over een mens die zegt, ik heb geen zonde meer, ik ben ze kwijt. Zou ook niet kunnen, gemeente, want apostel Johannes die zegt het immers met zoveel woorden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo bedriegen wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Maar de vraag is, heb je een hekel aan je zonde gekregen? En heb je daarom ook een hekel gekregen aan jezelf? Omdat je merkt dat in jouzelf, in jouw vlees, krachten leven die maken dat je zo aan die zonde vast kunt zitten. Dat je er maar niet echt los van kunt komen. Is dat er? Of moet je nou heel eerlijk vanavond zeggen dat je een hele hoop zonden en hekel hebt, vooral aan de zonde van de buurman? Maar dat er in je eigen leven die ene zonde is die je koestert. Die je toedekt. Waarvoor je verontschuldigingen hebt. Nou ja, maar een mens blijft nou één keer een zondaar. En ik heb nou één keer dat karakter. Afijn, u weet dat allemaal wel. Kijk, dan zijn er dingen in je leven, gemeente, waar geen mens wat van weet. En geen mens heeft er een opmerking over als je aan het avondmaal gaat. Maar de Heere die weet het wel, gemeente. Want hij kent van verre mijn gedachten. Zo hebben we dat immers gezongen. Hij weet van mijn zondige verlangens en begeerten. Hij weet van het vasthouden aan dat ene verborgen kwaad. Moet ik het nog duidelijker maken, gemeente? Dan is het bij ons niet zoals bij David, die door de knieën gaat, wanneer Nathan zegt, gij zijt die man. En David die antwoordt, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Maar dan lijkt je op Saul, die terdege bepaald wordt bij de ernst van zijn zonde. En wat doet hij dan? Dan grijpt hij zijn speer niet om er zelf in te vallen, maar om die naar David te slingeren en hem als het ware aan de muur te spijkeren. Hij reageert het op een ander af. Of als u nog een voorbeeld wilt hebben, dan gaat het ook over het huis van David, dan denk ik aan die koning Josia. Toen ze het wetboek gevonden hadden in de tempel en hem dat gingen voorlezen, toen scheurde Josia zijn kleren. En toen zei Josia, als ik hoor wat de Heere allemaal van ons vraagt en wat de Heere allemaal tegen ons zegt, dan hebben we de zwaarste oordelen te verwachten. En niet eens zoveel later was er Die andere koning op diezelfde troon, Zedekia, en die hoorde ook voorlezen uit een boekrol. De rol van de profeet Jeremia. En wat deed hij? Die pakte een mes. En die sneed er elke keer een stuk af. En dat gooide hij in het vuur van de open haard die voor hem was. Want hij wilde niet buigen voor dat woord. Zou u uzelf vanavond willen toetsen? Hoe is het wat dit betreft met het getuigenis in uw hart? En dan als het gaat om het geloof in de gewisse belofte van God. Gemeente, zijn ze er niet onder ons die altijd maar weer ja maar zeggen. Als de Heere komt met zijn waarachtige, betrouwbare woorden. Zijn ze er niet onder ons, gemeente, die daar nog steeds geen pijn van hebben. Dat ze zo klein denken van God. En dat ze daarmee de Heere zo tekort doen. Zijn ze er niet onder ons die nog nooit die schreeuw hebben leren kennen van een mens die worstelt met zijn ongelovigheid en die er zelf niet vanaf kan komen, maar die er vanaf wil komen? Ik geloof, Heere, maar kom een ongelovigheid te hulp. Zijn ze er niet onder ons, gemeente, die zichzelf er misschien stiekem op verheffen? Dat zij niet behoren tot dat goedgelovige volk dat het allemaal zomaar aanneemt. Zonder dat ze beseffen dat ongeloof een grote zonde is. Omdat je de Heere er zo mee onteert. Daarmee trap je de Heere op zijn hart, gemeente. Als die betrouwbare God met zijn woord en met zijn beloften komt. En je houdt hem er niet aan. En je laat daarmee zien. Heere, u kunt zeggen wat u wilt, maar ik vertrouw u niet echt. En dan dat derde, gemeente. Dat je eigenlijk nooit een keer echt met je hart kunt meezingen. Leer mij naar uw wil te handelen. Dat je nooit van harte klaagt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat je niet naar alle geboden van God wilt leven. Maar dat je op bepaalde punten je eigen gang gaat. En dat je niet vraagt, Heere, wat wilt u nou dat ik doen zal? Maar dat je altijd weer zegt, ik denk en ik zie en ik voel en ik meen. Begrijpt u? Dan is er niet dat getuigenis in je hart dat instemt met het getuigenis van de geest in het woord. Dat een mens doet zeggen, ja Heere, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Al moet je het meteen erachteraan zeggen. Ai neig mijn hart en vurig zielsverlangen. Omdat je wel merkt dat je er altijd maar weer naartoe getrokken moet worden. Kan het zijn, gemeente, dat je elke dag struikelt? Dan kan het zijn, gemeente, dat er in je leven geweldig veel strijd is. Maar dat is het dan. En als dat er niet is, gemeente, dan is er niet de liefde Gods geopenbaard in Christus, die de grond is van het geloof, waardoor zonde pijn gaat doen en waardoor het geloof zijn grond vindt in wat God zelf heeft geopenbaard. En het is die liefde, gemeente, waardoor de Heilige Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Liefde die wordt betekend en verzegeld aan de tafel in de tekenen van brood en wijn. Als dat getuigenis er in je hart niet was, dan bent u terecht afgebleven vandaag. Het is ook maar beter dat u niet gekomen bent. Want dat is niet tot je voordeel, maar tot je oordeel. Ons formulier zegt het, als zo'n mens dan toch gaat, om wat voor reden dan ook, dan betekent het geen vrucht in zijn leven, maar het betekent een vloek. En misschien zitten er wel onder de avondmaalgangers die dat kennen. Die wel eens andere tijden gekend hebben. Maar in wier leven een stuk verharding is ontstaan, doordat ze zichzelf wijsmaken dat ze toch wel aan de goede kant staan. Doordat ze hun zonde toedekken voor anderen. Misschien juist wel door avondmaal te vieren. Zie je wel, ik ga aan het avondmaal. Ik geloof dat er een goede relatie is tussen God en mij. Ik mag zijn gast zijn. De Bijbel zegt, dan zul je niet voorspoedig zijn. Het gaat in dit gedeelte ook weer over dat hij een oordeel eten en drinken. En we hebben gezien wat dat in de gemeente van Korinthe betekende. Dat er in de gemeente van Korinthe nogal wat zieken waren. En dat er in de gemeente van Korinthe mensen waren met een zwakke gezondheid. En dat er van die plotselinge ingrijpende sterfgevallen waren. Daar ging het over de gevolgen van gemeentelijke zonde voor de gemeente. Hier gaat het over persoonlijke zonde. Met gevolgen voor de persoon zelf. Zoals de spreukendichter dat zegt. Wie zijn zonde, zijn overtredingen bedekt. Die zal niet voorspoedig zijn. En David heeft het gemerkt. Toen in die tijd met Bathsheba. En hij spreekt ervan in Psalm 32, toen ik zweeg. Dat wil zeggen, toen ik mijn zonde niet beleed. Toen werden mijn beenderen verouderd in mijn brullende ganse dag. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. David zei, ik werd er ziek van. En de mensen hebben in die tijd misschien wel gezegd, wat er toch met onze koning aan de hand is, dat weet ik niet. Maar het lijkt wel alsof de man zichtbaar ouder aan het worden is. Ik vraag me weer, gemeente, vanuit dit bij uitstek praktische onderwijs en deze nabetrachtingsdienst, zitten er in ons midden die dat herkennen? Mensen in wie leven het al zo lang donker is. Die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, het is al zo lang geleden dat ik echt contact had met God. Mensen die moeten zeggen, mijn ziel is een dor land. Een land dat gescheurd is, waarvan de oppervlakte keihard is geworden. En dat merkt een ander, want die ermee in aanraking komt, die zegt, au. Zulke mensen kunnen zo geweldig pijn doen bij een ander. Mensen die hard zijn in hun oordeel over een ander. Omdat ze van zichzelf wat te verbergen hebben. Hoe is dat onder ons, gemeente? Avondmaalgangers, niet avondmaalgangers, ouderen, jongeren. Ik weet dat er onder ons zijn die zeggen, dominee, daarom kies ik maar voor de veiligste weg. En daarom ga ik maar niet aan het avondmaal. En ik weet dat er onder ons zijn, ja, die spreek ik misschien dan vanavond niet aan, omdat ze hun gezicht vanavond in de kerk en vandaag in de kerk ook niet laten zien. Die zeggen, ik loop op zo'n avond als zondag maar met een grote boog om de kerk in. Gelukkig kan ik op Urk ook nog wel ergens terecht, waar geen avondmaal wordt bediend. Gemeente, als u dat zo zou denken, of u kent in uw omgeving iemand die er zo over denkt, zou u dan alstublieft willen zeggen tegen die ander dat dat het domste is wat een mens kan doen. Het is immers een bevel van de Heere der Heeren. Doe dat tot mijn gedachten is. En wie bij dat bevel ongehoorzaam is, gemeente, die zal niet voorspoedig zijn. Want dan bedek je ook je zonde. Gemeente, het moet bij ons doordringen dat je je ook een oordeel kunt afblijven. Wie zichzelf mishaagt, die verootmoedigt zich voor God. Wie die gewisse belofte van God gelooft, die neemt de toevlucht tot de Heere. Wie hem wil dienen, die zegt, wat wilt gij? En daar kom je niet mee klaar, gemeente, wanneer je het avondmaal mijt. Maar dan moet ik vanavond nog een stap verder gaan, gemeente, want tot nu toe gaat het over mensen die zichzelf onthouden moeten, omdat ze niet recht staan voor God, omdat het niet vlak ligt tussen God en hun ziel. Ook niet vlak misschien tussen henzelf en de naaste, want daar ging het immers ook om, in waarachtige liefde en eenigheid met de naaste leven. Daarom breekt onder ons ook nog wel het een en ander aan, is het niet waar? Ook in dat opzicht heeft het geklonken en iegelijk beproeven zichzelf. Maar nog gaat het vanavond ook, gemeente, over mensen die afgehouden moeten worden. Dat lezen we immers ook in het formulier, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Gemeente, u voelt hopelijk aan hoe diep deze woorden ingrijpen, hoe zwaar deze verantwoordelijkheid is. De gemeente moet waken over de heiligheid van de tafel van de Heere, want de Heere ontvangt wel zondaren. Maar hij kan het niet aanzien dat in het midden van de gemeente zonden aan de hand worden gehouden, zonden worden toegelaten. De Heere ontvangt wel bedelaars om genade, gemeente, die met lege handen komen. Maar geen mensen die hun oude leven willen voortzetten. En we hebben nou inmiddels gezien, daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor. Wie ben ik tegenover de Heere? Maar er is ook een kerkelijke verantwoordelijkheid, gemeente. Namelijk als het gaat over ergerlijke zonden, dat wil zeggen zonden waar anderen aanstoot aannemen, waar anderen over struikelen. Dat betekent dat woord ergerlijk. Openbare zonden waarvan je vermaand wordt, maar je slaat die vermaning in de wind en je weigert je te bekeren. En daar hebt u dan de taak van de kerkenraad en met name de taak van de ouderling. Om de wacht te betrekken bij de heilige tafel des Heren. Wij dragen de sleutels, gemeente. Wij openen en wij sluiten. En dat is niet niks. Want als je iemand van het avondmaal afhoudt, gemeente, dan heeft dat consequenties. Dat blijkt heel duidelijk uit de woorden van het formulier, is het niet waar? Ik heb het in mijn ambtelijke loopbaan wel meegemaakt, gemeente, dat ik iemand moest gaan aanzeggen dat hij onder censuur was gezet. En dan vroeg zo iemand soms, en wat betekent dat dan? Dan zei hij, dat betekent dat je niet aan het avondmaal mag komen. Dan haalde hij heel opgelucht adem, zei hij, oh gelukkig, want ik ging toch nooit aan het avondmaal. Dan moest je erachteraan zeggen, weet je wel wat dit betekent? En dan las ik wel eens een keer dat stukje uit het formulier. Dat betekent dat je geen deel in het rijk van Christus hebt. Dat betekent dat als er geen bekering in je leven komt en geen schuldbelijdenis en geen berouw, dan blijf je buiten staan. Straks voor eeuwig. Vandaar dat een kerkenraad ook altijd zal moeten vragen, sluit Christus de deur voor die mens die wij onder censuur zetten? Wordt dat kerkelijke vonnis, als er geen verandering komt, straks bevestigd, als die mens komt te staan voor de rechterstoel van Christus? U voelt het gewicht, gemeente, in de woorden van het formulier. We doen dit niet zomaar. Op ons eigen houtje. Dan zou iemand kunnen zeggen, wie geeft je daar het recht voor? Het staat er heel nadrukkelijk bij, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus. Nou, de bevel van Christus, gemeente, dat hebben we gehoord in Matthäus. Maar de Heere Jezus Christus zegt, wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden zijn. Wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn. En later zegt hij het tegen diezelfde discipelen en in hen tegen de ambtsdragers van alle eeuwen. Wie gij de zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Wie gij de zonde houdt, die zijn ze gehouden. En dan ook nog, en als er iemand naar deze vermaning niet luistert, dan moet je hem beschouwen als de heiden en de tollenaar. En wat voegt Paulus daaraan toe? Nou, daarvoor hebben we bijvoorbeeld die woorden gelezen uit 1 Korinthe 6. Je zou ook woorden kunnen lezen uit 1 Korinthe 10 en 11. Maar Paulus dat met zo'n grote nadruk zegt, je kunt niet eten van de tafel des Heren en van de tafel der duivelen. Maar in 1 Korinthe 6, waar Paulus een aantal openbare zonden opsomt, En dan zegt, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Voelt u nou dat luistert met de afhouding van het avondmaal? Dat is een verkondiging. U hebt geen deel in het rijk van Christus. En dan kijk ik toch nog even naar diegenen onder ons die zich ook vandaag zelf onthouden hebben. Hoort u wel wat u van uzelf zegt? Oh, ik neem niks terug van wat ik straks heb gezegd. Dat soms een vergissing kan zijn en dat soms kan zijn een leven met een bepaalde theologie die niet de theologie van de reformatie is, maar een bepaalde volkstheologie. Maar het is wel de boodschap die ik u moet verkondigen, gemeente. Wie niet aan het avondmaal mag. U hoort wat ik zeg, hè? Daarom bleef u of jij toch af. Je bleef toch niet af omdat je zei het interesseert me niet. Het bleef toch niet af omdat je zei ik heb er geen zin aan. Daar kan ik me haast niet in denken. Je bleef af omdat je ervan overtuigd was. Ik mag niet komen van de gastheer. Wat zegt het formulier? U hebt het al zo vaak gehoord, maar zou u het mee willen nemen? Wie niet aan het avondmaal mag, die heeft geen deel in het rijk van Christus. Gemeente, dat zijn ernstige zaken. Daar mag een kerk ook niet mee sollen. En ik ga nou niet op concrete zonden in, gemeente. Dat komt als God het geeft wel een volgende keer als we die lijst het wat gaan langslopen. Maar het moet duidelijk zijn, gemeente. In de kerk kom je zondaren tegen, net zo goed als buiten de kerk. Maar de zonde mag in de kerk geen wettige plaats hebben. Dat kan niet. Want als de toorn van God over de zonde zo groot is, dat de Heere Jezus Christus ervoor naar het kruis van Golgotha moest. Dan kunnen wij de zonde niet goed praten, gemeente. En dan kunnen wij de zonde in ons midden niet laten voortwoekeren. Dan moeten we vermanen. En dat moet beginnen met ieder zijn broeder, gemeente. We hebben daarin ook een taak tegenover elkaar, is het niet waar? Maar bij openbare zonde wordt dat ook een taak van de ouderlingen. En ze moeten daarbij verkondigen, u hebt geen deel in het rijk van Christus. En als u zich niet bekeert, dan moeten wij u beschouwen als de heiden en de tollenaar. Als mensen zich daar echt helemaal aan onttrekken, dan leest u het ook in het kerkblad. Dat de kerkenraad met droefheid u wat meedeelt. Met droefheid. Wat was dan de bedoeling? Is de bedoeling dat we mensen dan maar gaan afschrijven? Soms komt het ervan, gemeente. Soms moet het ervan komen. En dan betekent het dat de deur wordt gesloten met die sleutel van het koninkrijk der hemelen. En dat je moet zeggen, als God je niet bekeert, sta je buiten. Voor eeuwig. Het is geen wonder, gemeente, dat in zo'n geval de gemeente wordt opgeroepen om voor zo iemand te bidden. Om zo iemand te smeken, zich te bekeren van zijn heilloze weg, voordat het voor eeuwig te laat is. Wat is de bedoeling? Dat hoor je in dat werkwoord vermanen. En van vermanen zegt onze Dordtse leerregel zo prachtig. Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Dat ziet u zo mooi, gemeente, in 1 Korinthe 6. Als Paulus het heeft over mensen die in de kerk zitten en die openbare zondaren zijn geweest. Wat is er gebeurd daar in Korinthe? Paulus die is dan gaan preken het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. En als een magneet heeft de Heilige Geest ze getrokken uit de homobar. Meisjes van achter de ramen in de rosse buurt. Jongens uit de goktent. Dronkaards uit de kroegen aan de haven. Ze kwamen. Paulus spreekte dat evangelie, dat in al zijn scherpte de zonde aanwees, ontdekte aan de zonde, opriep tot bekering. Dat evangelie dat ook sprak van de Heer Jezus en zijn dierbaar bloed, dat reinigt van alle zonde. En Paulus heeft zijn hoorders geroepen om te breken met hun zonde. En hij verkondigde de Heer Jezus als zaligmaker. En toen kwamen ze, die meisjes aan wie het nog te zien was, dat ze achter de ramen als prostituee hadden gezeten. Die jongens die hun diensten aanboden aan homo's, die gokkers, die dronkaards met hun verlopen gezichten. Ze kwamen. En ze bogen onder de prediking. En ze wezen niet meer naar een ander. Maar ze bogen hun hoofd en ze erkenden hun eigen zonde in diepe rouw. Pleitend op dat bloed van de Heer Jezus Christus. En de geest dreef hen uit door de vermaning en door de verkondiging. En de geest liet het hen zien dat onder die prediking van Paulus het bloed van de Heer Jezus Christus drupte. Tot een bedekking van schuld en van zonde. Tot verzoening van alle ongerechtigheid. En Paulus is er getuige van geweest. Mensen die duur gekocht zijn met dat dierbare bloed. Mensen van wie hij het mag schrijven als een machtige triumftoon. Die klinkt in die paar versen die we gelezen hebben. Sommigen van u zijn dat geweest, zegt Paulus. En hij ziet ze zomaar voor zich, die openbare zondaren. Uit de buurten waar een kerkmens zich voor zou schamen. Dat hij erin tegen, dat iemand hem daarin zou terugvinden. Paulus zegt, ge zijt gereinigd, ge zijt geheiligd, ge zijt gerechtvaardigd. Door de naam van onze Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En zo ging die gesloten deur open, gemeente, voordat het te laat was en voordat die voor eeuwig gesloten is. En ik vraag het vanavond. Zijn er onder ons mensen die voor een gesloten deur staan? Moest u inderdaad uzelf buiten sluiten vandaag? Moest de kerkenraad u buiten houden vandaag? Hoor, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En wij verkondigen u Christus, die voor een gesloten deur hing, toen hij aan het kruis van Golgotha door de Vader verlaten werd. De gesloten deur van het Vaderhuis, waarop zijn kloppen niet werd opengedaan, maar die potdicht bleef, opdat hij tegen een moordenaar die naast hem hing, op zijn smeekgebed om genade kon zeggen, er is een geopende deur, en genade God zo rijk en vrij, die deur staat open. Ook voor jou heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Gemeente, is er onder ons iemand die te lang al gezwegen heeft over zijn zonde? Is er onder ons iemand die voor een gesloten deur staat? Ik mag u verkondigen, Jezus Christus de gekruisigde. Ik mag u prediken de wondere kracht van het dierbare bloed van het lam. Zwijg niet langer. Blijf niet langer in schijnvrome of zondige zelfhandhaving op een afstand staan. Wacht niet tot het te laat is. Buig onder de vermaning en hoor naar de verkondiging. En zeg het vanavond nog. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daan. Dan ziet u een deur opengaan. En een God die zegt, ik neem uw zonden uit meedogen, gunstig weg.